Ik wil graag met u lezen Exodus 2. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield hem verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer en legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de oever heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag erin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten, en hij was er getuige van dat een Hebreeër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. De dag daarop zag hij hoe 2 Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? Vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar? Mozes schrok. Hij dacht, dan is het dus toch bekend geworden. Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. En daarom vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjan terecht en daar ging hij bij een put zitten. De priester van Midjan had 7 dochters. Ze kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader drinken te geven. Maar er kwamen ook herders die hen wilden wegjagen. En daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. En toen ze thuis kwamen, vroeg hun vader Reuel hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. Nou, er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoordde ze, en die heeft ons ook water voor ons geput om de dieren drinken te geven. En waar is hij nu? Vroeg hun vader. Waarom hebben jullie hem daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten. Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven. En deze gaf hem zijn dochter Zippora tot vrouw. Ze bracht een zoon ter wereld en Mozes noemde hem Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten gingen nog altijd onder de dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.
Wij gaan samen nadenken over Exodus 2. In aansluiting op de preek luisteren we naar muziek en zingen dan samen uit de opwekkingsbundel lied 354. Ik pak het verhaal weer op waar ik met de kinderen bleef. Dus ouders, het is wel even belangrijk dat je thuis de link leert leggen tussen dat mandje van Mozes en je eigen kinderen. Dat is een beetje de focus waarom ik daar stopte. Ik begin eigenlijk wel bij iedereen, maar vooral bij de jongeren onder ons. En dan denk ik even terug aan de tijd dat ik zelf jong was. Nou ben ik dat nog steeds van geest uiteraard, maar mijn jaren nemen wel toe. In de tijd dat je kiezen moet. Nou was dat voor mij heel makkelijk, want ik wist toen ik een jaar of 10 al was, wist ik al dat ik dominee zou worden. Dus dan is het redelijk gespreid. Maar goed, ik bedoel, ik heb ook moeten kiezen voor of tegen een verkering, hoe zeg je dat, voor een levenspartner, voor allerlei levenskeuzes die je maakt, specialisaties, studie, noem al die belangrijke dingen maar op. Je gaat wel of niet naar een kerk, je sluit je wel aan bij het geloof, je sluit je niet aan bij het geloof, enzovoort. Al die keuzes. Stel nou dat je wist op het moment dat je moest kiezen waar het op uit zou draaien. Stel nou dat je zou weten, als ik deze opleiding kies, dan weet ik zeker dat ik de komende 30 jaar werk heb en inkomen. Als ik voor deze partner kies, man of vrouw, dan weet ik zeker dat ik gesteund door hem of haar als een twee-eenheid mijn leven in vrede kan ontwikkelen en al mijn gaven en talenten en zijn of haar gaven en talenten kan opbouwen. En wij worden nooit ziek. Wij zijn stel nou dat je dat zou weten. Ja, wat bizarre gedachte. Hoe zou dat jouw keuzes gaan beïnvloeden? Dat weet je niet hoor. Maar waarom begin ik dan zo? Omdat wij in hoofdstuk 2 van Exodus moeten beginnen aan het einde. Misschien wil je de Bijbel er nog even bij pakken, want ik moet jullie dat eerst verklaren, want anders snap je er geen hout van. Hoofdstuk 2 eindigt met de opmerking: God, hij trok zich hun lot aan. Dat zegt jullie, en dan heb ik het niet alleen maar over de tieners, maar ook de anderen, dat zegt jullie waarschijnlijk geen moer. Maar het woord wat er staat, is precies hetzelfde woord als wat we in de vorige preek hadden, dat de farao, de nieuwe farao, Jozef niet gekend had. Probeer hem even te pakken. Dan gaan we naar Mozes toe. Probeer hem even te pakken. Dat wil zeggen dat dit zinnetje, wat bij ons is vertaald met hij trok zich hun lot aan, letterlijk betekent dat God compleet betrokken is. Hij kent zijn volk. Ik heb de vorige week, voor zover je dat nog niet hebt meegekregen, dat woord kennen, dat kennen de ouderen onder ons wel, want dat is in een oude vertaling van de Bijbel, wordt dat gebruikt voor man en vrouw en seksuele gemeenschap. En hè, hij kende haar en zij werd zwanger. Zo intiem, zo betrokken, zo samen het leven, zo jouw lot is mijn lot, jouw vreugde is mijn vreugde, jouw kwaad is mijn kwaad. Zo gaat God met Israël om. Daar eindigt hoofdstuk 2. Dat is de conclusie van wat we hebben gelezen. Dus je weet waar het om gaat. God kent jou. Wij zingen het ook, hè? God kent jou vanaf het begin. God, hier, kijk, ik hoor het meteen al hier. God kent jou vanaf het begin. En dan ga je weer naar je keuzes kijken. Je weet dat de conclusie van je leven, ga je uit de aardse tijd als je 20 bent, ga je uit de aardse tijd als je 50 bent, ga je uit de aardse tijd als je 90 bent. Je weet nu al dat de conclusie zal zijn, dan God kent mij. Nou naar Mozes. Want dan gebeuren er gekke dingen. Er wordt een kind geboren, een Levitisch jongetje. Dan moet meteen, als je dit weet, hè, dat God Israël kent, dat God zijn volk kent, dan moeten meteen al je voelhorens overeind staan. Er wordt een Levitisch jongetje geboren. Dat wil zeggen, voor Israël waren de Levieten de dienaren. Voor Israël waren de Levieten de mensen zonder wapens. Dat waren de mensen van barmhartigheid. Dat waren de mensen van het offer voor verzoening. Dat waren de mensen bij wie je altijd terecht komt, want ze veroordelen je niet. Ze bidden met jou om vergeving. Het waren de mensen die dienst deden in de tempel van de eeuwige. Het waren de mensen die als dienstknechten in het land waren gegeven. Dienstknechten van de Allerhoogste om zijn genade vorm te geven. Het waren de mensen die tussen het Oekraïense leger en de separatisten staan en hen oproepen tot vergeving en liefde en samenleven. Het waren de mensen die tussen Gaza en Israël staan en oproepen om elkaar niet te bombarderen, maar elkaar te aanvaarden als een gave uit Gods hand. Dat zijn de Levieten. Er wordt een Levitisch jongetje geboren. In het kader van God kent Israël. Hè? Dat is uiteindelijk de conclusie. Een Levitisch jongetje. Een Levitisch jongetje in een tijd dat geen levieten, die geen levieten wil hebben. In de tijd van een farao die uit is op macht. Die uit is op aanzien. Die uit is op zijn eigen eer en roem. Die niet onderuit gehaald wil worden. Die niet gezegd wil worden. Die niet opgeroepen wil worden tot vergeving en vrede en samenleving. In die tijd wordt een levitisch jongetje geboren. En het levitische jongetje, daarvan is de opdracht: gooi het in de Nijl. Dat hebben we de vorige keer gelezen. Wat moet die moeder in die tijd met de onmogelijkheid van een jongetje? Wat moet ze in 's hemelsnaam met Gods gave doen? Ze kan het niet thuis houden. Het lukt niet. De tijd is zo dat ze niet in staat is, deze Jochebed, we weten hoe ze heet, dat ze niet in staat is om dit jongetje op te voeden tot dienstbaarheid. Het lukt niet. Want de soldaten loeren. Wat doet ze? Ze past zich aan de tijd. En dat is voor ons, kijk eens naar je eigen leven. Hoe pas jij je aan de tijd om die tijd te kunnen dienen? Om erin mee te kunnen gaan. Zij past zich aan de tijd en ze doet wat de tijd van haar verlangt. Ze gooit het jongetje in de Nijl. In de stroom van de tijd. Ik symboliseer het wat. Hè? In de stroom van de tijd. Daar waar de dood heerst van de krokodillen. En noem het verder maar op. Maar ze doet het wel zo. Ouders, let op. Ze doet het wel zo dat voor zover zij het kan, dat kind beschermd is tegen verzuipen. Dat is, jongeren, wat wij met jullie proberen in deze tijd. En ik zou willen dat je je sterfdag kende. Dat je zou kunnen zeggen: God kent mij vanaf het begin. Want dan zou je weten dat we met z'n allen hier in de gemeente bezig zijn om rieten mandjes te bouwen en ze in te smeren met pek. We kunnen jullie niet anders dan in de stroom van de tijd gooien en hopen dat het goed gaat. Maar wij weten, je kunt uit oude verhalen van mensen weten dat God jou kent. Geef je daar eens aan over. Jochebed gooit haar zoontje in de stroom van de tijd. En dat kunnen alle kinderen aan hun ouders verwijten. Jij hebt mij verwekt. Jij hebt mij losgelaten in de stroom van de tijd. Ja, maar wel beschermd. En wat gebeurt er dan? Mozes, en ik sla hele stukken over hoor, daar kunnen we misschien vanmiddag nog wat over praten. We blijven dan hier in de kerk voor een gesprek, maar misschien dan een ander moment, maar Mozes groeit op, jullie kennen het verhaal aan het hof, van die man die van geen verzoening wil weten. Dus hij wordt opgevoed op de scholen van de tijd. Hij wordt opgevoed in de scholen van de economie, van de macht, van de onderhandelingen, van wie is de baas. In die scholen wordt hij opgevoed. En je ziet het ogenblikkelijk gebeuren. Deze Levitische jongen, gesteld om de wereld in vrede te dienen. Deze Levitische jongen begint farao te worden. Hij is weg, los van zijn vader en moeder, los van zijn traditie, en hij mept zijn medemens dood. Met andere woorden, hij zit zo tussen twee werelden in. Zoals jullie allemaal, zoals wij allemaal. Zo tussen twee werelden in. Als ik niet vecht voor mijn baan en zorg dat mijn buurman wordt ontslagen, raak ik mijn baan kwijt. Dat is geen dienstbaarheid, dat is meppen. Ja, maar ik kan toch niet anders, zo is de tijd. En hij slaat een Egyptenaar dood. Zo gaat het. Mozes dreigt farao te worden. Het godsvolk dreigt zo ver te komen dat het helemaal meegaat in het wapengekletter, in het geweld, in wij moeten onze, hè, alsof christenen opeens worden opgeroepen om ook bomaanslagen op islamieten te gaan doen. Dat is er aan de hand. Mozes doet dat niet, maar hij doet het wel. Hij gaat over de grens van de tijd en hij bezondigt zich aan het leven. Want dat gebeurt er als je niet meer als priester in dienst van Christus in de tijd staat, maar je alleen maar gaat leven met de maten en de normen van de tijd. Dat gebeurt er. Het kost je medemens het leven en jij wordt farao in plaats van leviet. Maar zijn volk pikt dat niet. Zijn volk zegt tegen hem, nee. In de kerk, in de gemeente van Jezus Christus, zijn er geen bovenbazen en onderbazen. Denk jij dat jij met ons kunt doen wat jij met je collega hebt gedaan? Nou, mooi niet. En dan denk je als lid van de gemeente, oh, ze weten het dus. Ja, wij weten het. Waarom? Omdat God jou kent. Dat is het einde, hè? Nu praten we wel over zonde, over zelfhandhaving, zelfrechtvaardiging, even de moeilijke termen voor de ouderen onder ons, daar praten we wel over, maar we doen dat in het kader van een hoofdstuk, jouw levenshoofdstuk, dat eindigt met God kent mij. En Mozes raakt verloren in de tijd, in de woestijn van de tijd, in de woestijn van Midian. En wat gaat hij daar 40 jaar doen? Ik sla echt hele grote stukken over, hoor. Wat gaat hij daar 40 jaar doen? Hij leert herder zijn. Dat is een naar beroep. Ik zal geen zwaardere termen gebruiken. Want een herder, een goede herder, zet zijn leven in voor zijn schapen. Een slechte herder vlucht als hij een beer ziet of een wolf. Die gaat er vandoor. Een slechte ouder gaat er vandoor als die de dreiging op zich af ziet komen of op zijn kinderen af ziet komen. Een goede ouder zorgt voor een rieten mandje. Gaat het geweld tekeer. Mozes moet leren om niet te vluchten, maar te blijven staan en te strijden tegen de duivel en zijn rijk, zoals het zo mooi heet in het doopformulier. Mozes moet leren herder te zijn. Zijn leven te geven voor de schapen. Hier haak ik even af. Waarom? Omdat ik jullie iets wil vertellen, wat misschien heel gek is, maar de naam Mozes is maar één letterverschil in het Hebreeuws, maar één minuscuul streepje. Als je met je pen even ietsje uitschiet, dan staat er Messias. Dus met andere woorden, als je de naam Moshe leest, Mem Shin He, dan staat er bijna Mem Shin Ge. Dat is maar een klein ding. Even voor jullie hier, een He in het Hebreeuws is een dakje en een pootje. En een pootje aan de andere kant dat net niet tot het dakje gaat. Een G, een geet, is een dakje. En een pootje, en een pootje dat tot het dakje gaat. Dat kleine stukje verschil is het verschil tussen Mozes en Messias. Dan moeten we wakker worden. Hier is iets aan de hand. Hier wordt door God een mens in de wereld gezet. Misschien is het de Messias wel. Hij krijgt geen aardse macht. Let maar op het woord, op het leven van Mozes. Het gaat pas echt fout als hij een keer op een rots timmert en zegt, ik zal jullie water geven. Maar daar komen we een andere keer nog op terug. Alleen kijk naar de geschiedenis en dan kom ik weer bij het einde van de tekst. Waarom hoor jij dit verhaal? Op je 20ste, op je 40ste, op je 12ste, op je 7ste, op je 18ste. Waarom hoor jij dit verhaal? Omdat er een gemeente van Jezus Christus is die de taak heeft om voor jou een bootje te bouwen. Zodat je blijft drijven en niet verzuipt in de stroom van de tijd. Maar veel belangrijker dan dat. Waarom hoor jij dit verhaal? Zodat jij van nu af aan leert zeggen, God kent mij. Dat is wel een lange leerschool. Mozes moet 40 jaar leren om herder te zijn. 40 is in de Bijbel een complete generatie, een compleet leven. 40 jaar een compleet leven was hij opgevoed en probeerde hij farao te zijn. Dat werd hem afgenomen. Geen aardse macht begeren wij. En toen moest hij trainen om dienstbaar te zijn. Om leviet te zijn. Om vergeving en verzoening te dienen. Slot van de preek. God kent mij. Omwille van Mozes? Nee, hij lijkt wel heel erg veel op de Messias. Maar bij Mozes is een streepje los. Een heel klein streepje. Dat toch maakt dat wij een medemens niet kunnen vertrouwen. Dat kleine streepje is bij Jezus niet los. Hij houdt in de tijd vol om te verzoenen, om te vergeven, om de dood te dragen. Met al die kinderen op de berg in Noord-Irak. Met al die ebola-patiënten, met al die kinderen, 18.000 per dag die sterven omdat er geen water is. Met al jullie hier. Hij houdt jullie leven vol. Omdat hij weet, God kent jou. En daarom roept hij ons op. Om één te zijn als Levitische gemeente, te dienen in de tijd. En zometeen op te staan. Als hij zegt, neem, eet, dit is mijn lichaam voor jou. Om in geloof te aanvaarden dat wij in de tijd gesteld zijn, als dienaren in de tijd, omdat God ons kent. En ik eindig weer bij de jongeren. Ik kan jou het einde van je leven niet vertellen. Dat kan niemand. Ik kan het einde van mijn eigen dag nog niet eens vertellen. Maar één ding weet ik wel. Je zit in een trainingsschool, nu nog. Want je hoort deze woorden. Als ze je niks zeggen, ga dan vragen. Ga dan denken. Vraag dan, waarom zijn deze hele oude woorden bij mij terechtgekomen vandaag? En ieder hier in de gemeente of thuis zal tegen je zeggen, omdat God jou kent.